We willen nog eenmaal stilstaan bij de zendingsreizen van Paulus. En in dat licht lezen we nu met elkaar Handelingen 20. En daarvan de eerste 12 verzen.
Nadat nu het oproer gestild was, Paulus, de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonië te reizen. En als hij die delen doorgereisd en hen met veel redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden overgebracht had en hem van de Joden lagen gelegd werden, als hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonië. En hem vergezelschapte tot in Azië Sopater van Berea en van de Thessalonicenzen Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en van die van Azië Tychicus en Trophimus. Deze, vooraf heen gegaan zijnde, wachtte ons de Troas. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen van de ongehevelde broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. En op de eerste dag van de week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende op de andere dag verrijzen, en hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. En er waren veel lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende, viel van de 3e zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem en hem omvangende, zei hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost.
Geliefde gemeente, geliefde doopouders, hoe lang mag een preek duren? Hoe lang, ouderen en jongeren, mag een dominee eigenlijk preken? Ik denk dat de meesten vanmorgen zouden zeggen, nu we zijn wel gewend dat een dominee zo'n 3 kwartier, 50 minuten preekt. En een doopdienst toch vaak wat korter. Maar dat zijn we toch wel gewend. Een ander zou misschien zeggen, een dominee mag wat mij betreft wel doorpreken. Het kan mij niet lang genoeg duren. Maar ik vermoed ook wel dat er een enkeling is die zegt, wacht even, de communicatiewetenschappen hebben aangetoond dat de spanningsboog van een mens zo'n beetje stopt bij 20 minuten. Het moet niet veel langer duren. Daar moeten we rekening mee houden wanneer we een presentatie houden, wanneer we een lezing houden. Jawel, maar dat hebben we wel vaker gezegd. Een preek is geen presentatie. Een preek is ook geen lezing. Ik moest denken aan een woord van John Stott, een theoloog, wiens naam niet zoveel klinkt op onze kansels, maar deze theoloog heeft eenmaal gezegd, ook wanneer een preek aanvoelt als 20 minuten, is het ook goed. Ik vind dat een rake uitspraak en tegelijk zeg ik erbij, ook als een preek langer aanvoelt dan 20 minuten, hoop ik dat het onze inspanning waard is. Als we Paulus zouden vragen vanmorgen, Paulus, hoe lang preekt u? Dan zou Paulus zeggen, als ik gezegd heb wat ik moet zeggen, dan zeg ik amen. En zo zien we dat de preek van Paulus zich uitstrekt tot middernacht. We hebben het gelezen. En het is ook dit gedeelte dat we met de hulp van de Heere vanmorgen in deze doopdienst willen overdenken. Handelingen 20 en daarvan de eerste 12 verzen. We staan stil bij het thema de ongelukkige, of de gelukkige, maakt een ongelukkige val. De gelukkige, jongens en meisjes, dat is Eutychus. Zijn naam betekent namelijk gelukkig of de gelukkige. Maar hij maakt een ongelukkige val. Dus thema van de verkondiging vanmorgen, de gelukkige maakt een ongelukkige val. We letten op drie gedachten. Allereerst letten we op de weg naar Troas. Dat zijn de eerste 6 versen van Handelingen 20. We zullen dat niet uit putten doen, dat begrijpt u, op hoofdlijnen. De weg naar Troas. En onze tweede gedachte, een woord voor Troas. Dan staan we stil bij de versen 7 tot en met vers 9. En tot slot letten we op het wonder in Troas. Want dan zien we hoe Eutychus weer tot leven wordt gewekt. Vers 10 tot en met vers 12. Handelingen 20, daarvan de eerste 12 versen, is het uitgangspunt voor de verkondiging. We letten allereerst op de weg naar Troas. In de tweede gedachte letten we op een woord voor Troas. En tot slot op het wonder in Troas. En dat wonder wordt verricht in het leven van Eutychus, de gelukkige, die een ongelukkige val maakt. Paulus is inmiddels, gemeente, op zijn derde zendingsreis. We hebben hem de laatste keer achtergelaten. En nu willen we voorlopig ook voor de laatste keer stilstaan bij die vele reizen die hij heeft gemaakt. Vele kilometers over land, vele kilometers over zee. We lezen in Handelingen 20, nadat nu het oproer gestild was. Er is dus een oproer geweest. Wat voor oproer? Wel, Paulus is op zijn derde zendingsreis terechtgekomen in Efeze. Daar heeft hij zo'n 2 jaar doorgebracht. Daar heeft hij het woord van de Heere verkondigd, maar daar kwam ook grote tegenslag en tegenstand. Er was in Efeze een zilversmid, Demetrius genaamd. Die man die verdiende zijn geld door zilveren beeldjes te maken van de godin Diana. Die beeldjes gingen als broodjes over de toonbank, maar toen Paulus daar kwam en het evangelie van Jezus Christus verkondigde, toen zag deze Demetrius, zilversmid, de verkoopcijfers dalen en daarmee ook zijn inkomsten slinken. Hij voelde het in zijn portemonnee. Toen is hij in gesprek gegaan met mensen die ook zijn vak deelden, we zouden zeggen de gilde. En toen kwam er een enorm oproer. Toen ze zagen dat apostel Paulus hun godsdienst van de godin Diana ondermijnde, toen hebben ze het uitgeroepen: groot is Diana van de Efeziërs! Groot is Diana van de Efeziërs! Het werd gescandeerd door deze mensen. En de hele stad Efeze werd aangestoken. Er kwam een enorm oproer, opstand. Zelfs zo dat 2 medewerkers van Paulus, Gaius en Aristarchus, werden gegrepen en weggesleept werden naar de schouwburg in Efeze. En Paulus wilde proberen hen te redden, maar Paulus werd tegengehouden door andere discipelen van de Heer Jezus. Groot rumoer, grote onrust. En dat werd op enig moment gestild door een belangrijke schrijver in de stad, die de Efeziërs weer kon bedaren en de storm wist te stillen. Maar Paulus is dus maar net ontkomen aan een vreselijk oproer. Hij moest als het ware vluchten voor zijn leven. En wat lees ik nu in vers 1? Lees ik nu dat Paulus even op adem moet komen, dat Paulus even tot zichzelf moet komen? Lees ik dat Paulus even afstand neemt? Nee, nadat het oproer gestild was, gaat Paulus onverminderd door in het koninkrijk van de Heere. Hij gaat op weg om naar Macedonië te reizen. Onmiddellijk. Dit is iets, gemeente, waar we echt moeten onderstrepen in het leven van de apostel Paulus. En toen ik ermee bezig was, is dat voor mij persoonlijk ook heel duidelijk geworden. Dat deze apostel zo door de Heere gedreven wordt, dat hij onvermoeibaar, onverstoord doorgaat in het koninkrijk van God. En ik wil u dat proberen duidelijk te maken aan de hand van enkele gedeelten uit de zendingsreizen. U hoeft dat niet met mij op te zoeken, ik probeer u erin mee te nemen. We hebben gezien dat Paulus werd tegengestaan in Paphos door Elimas de tovenaar. Tegenstand. Vervolgens ging de weg naar Antiochië. Wat gebeurde er in Antiochië? Daar lees ik u het volgende over. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en de eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad. En dan komt het, ze verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas. en wierpen ze uit hun landpalen. Paulus wordt dus Antiochië uitgezet. Vervolgens komt Antiochië achter hem te liggen en komt hij Iconium binnen. Wat gebeurt er in Iconium? Ik lees het u opnieuw voor. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van joden, met hun oversten om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij alles overlegd hebbende gevlucht. Dus dan staan ze op het punt om Paulus te stenigen en Paulus vlucht naar Lystra. Wat gebeurt er in Lystra? Ik lees het u opnieuw voor, Handelingen 14, vers 19. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus. En sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Dan wordt hij gestenigd. Uiteindelijk komt Paulus in Filippi terecht, daar wordt hij gegeeseld, gevangen genomen. Uiteindelijk gaat hij naar Thessalonica, daar vindt ook een oproer plaats. En van Thessalonica vlucht hij naar Berea en vervolgens moet hij ook vanuit Berea vluchten om zijn leven in veiligheid te brengen. Gemeente, ik zet het bewust even op scherp vanmorgen. Ik maak het ook bewust eventjes expliciet. Deze apostel is, ondanks dat ze het voortdurend steeds weer opnieuw op zijn leven hebben gemunt, deze apostel is voortdurend onvermoeibaar, onverzettelijk, bezig in de dienst aan de Here. Geliefde doopouders, we proberen vanmorgen ook lijn te trekken naar jullie persoonlijke leven. Het raakt niet alleen jullie, maar vanmorgen wel in het bijzonder. Er ligt voor jullie ook een grote taak weggelegd. We hebben elkaar net de doopvragen gesteld en daarmee hebben jullie ook heel wat beloofd. Om jullie kinderen op te voeden in de vrezen van de Here, dat is een groot werk. Dat is een moeilijk werk en dat is vanuit ons gezien ook een onmogelijk werk. Maar de Here geven daarvan iets wat ook zichtbaar werd in het leven van Paulus. Jullie zeggen misschien, ja, kinderen grootbrengen in een tijd waarin wij staan. Als ik om me heen zie, hoe zal het dan moeten gaan? Kunnen we dat wel? Geliefde doopouders, dat was in het leven van Paulus niet anders. Overal waar Paulus kwam, werd hij geconfronteerd met afgodsbeelden. En de tegenslag viel ook niet mee, dat hebben we net gezien. Maar de Here geven iets van de genade van een Paulus, ook in jullie persoonlijke leven. Wat het geheim is. Het geheim van Paulus, dat tekent hij op in de brief aan Filippi. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat geheim tekent hij ook op in de tweede brief aan Korinthe. Want de liefde van Christus dringt ons. Geliefde doopouders, dat gunnen we elkaar. Dat gunnen we elkaar. Die liefde van Christus en ook die kracht van de Heer Jezus. Ook in de taak van de opvoeding. We staan ook weer bijna aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Morgen mogen we als kerkraad weer vergaderen. Volgende week mogen we wat uitgebreider bij stilstaan, maar er wordt weer veel werk verricht in de gemeente en ook in de achterliggende weken is er veel werk verricht in de gemeente. Ook aan de Oranjestraat. De Here geven dat we het mogen doen in de gezindheid van Paulus. Gedreven door zijn kracht, maar ook gedreven door zijn liefde. Paulus, hij mogen voor ons vanmorgen tot een voorbeeld zijn. Dat we het werk van de Here mogen opmerken in zijn persoonlijk leven. Paulus verblijft, zo lezen wij in vers 6, u ziet, ik maak een sprong. Verblijft in Troas en daar blijft hij 7 dagen. Aan het begin van die week gebeurt er iets en dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een woord voor Troas. We lezen in vers 7 en op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken. Gemeente, we hebben eerder gezegd en ook gezien dat de eerste discipelen al vroeg samenkwamen op de zondag, de eerste dag van de week. De discipelkring zonder Thomas, de discipelkring met Thomas, Op de Pinksterdag, die ook op zondag viel, is de Heilige Geest uitgestort. En vorige week zondagmorgen hebben we nog gehoord hoe Johannes op Patmos op de eerste dag van de week, de dag des Heren, een ontmoeting kreeg met Christus. De eerste discipelen, ze kwamen samen op de eerste dag van de week. We zien het ook hier. En ze komen samen om brood te breken. Waar moeten we dan aan denken? Wel, naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een gemeenschappelijke maaltijd, waarbij ieder van huis wat meenam. Aan de andere kant van de oceaan spreken ze dan van een potluck, een maaltijd waarbij iedereen als het ware iets voorbereidt en voorbereidt. Maar zo'n maaltijd, we mogen het ook wel een agape maaltijd noemen, zo'n maaltijd ging vaak ook gepaard met het heilig avondmaal, de viering daarvan. Wel, als Paulus nu in Troas is, op de eerste dag van de week, zoekt hij de discipelkring op die daar in Troas verblijft, die daar het brood breekt. En wat doet Paulus dan? Hij handelt met hen, zo zegt vers 7. Nee, dat betekent niet dat Paulus handel drijft met de discipelen, alsof hij net zoals Demetrius de zilversmid iets wil verkopen. Nee, we moeten hieraan denken dat Paulus het woord voert. Hij voert een reden. We mogen het vanmorgen ook zo zeggen. Paulus gaat preken en spreken. En wanneer Paulus dan het woord voert, dan strekt hij zijn reden uit tot middernacht. Moeten we ons even proberen voor te stellen, gemeente. Daar zitten die discipelen. Avondmaal is gevierd, maaltijd is gebruikt. Paulus gaat spreken en dat duurt tot middernacht. Paulus is volhardend, maar ik hoor ook van de gemeente geen onvertogen woord, niets. Daar waar de Heilige Geest werkt, ouderen en jongeren, daar waar de Heilige Geest werkt, gaat een mens zitten voor het woord. We hebben het in Antiochië gezien, hoe Paulus en Barnabas werden achtervolgd door de menigte, of ze toch ook niet de volgende week weer wilden komen spreken en preken. We zien het ook in de geschiedenis. Calvijn, tijd van de reformatie, hij preekte bijna elke dag. De Puritijnen, ze preekten op de zondagen, maar ook op door de weekse dagen. In de geschiedenis, we zien het daar waar de Heilige Geest krachtig werkt, was het niet een zorg hoe krijgen wij de mensen in de kerk? Dan was het altijd de vraag hoe krijgen we ze weer uit de kerk? Als de Heilige Geest werkt, gemeente, gaat u zitten voor een preek. Gaan we luisteren naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Paulus, hij handelt met de gemeente. En dan tekent Lucas in vers 8 een bijzondere opmerking aan. En er waren vele lichten in de opperzaal. Waarom zou Lucas dit nu optekenen? Zou Lucas ons hier nu meenemen naar de omstandigheden om duidelijk te maken hoe het interieur was van die opperzaal? Dat geloof ik niet, gemeente. Daar hebben we tegenwoordig magazines voor, zoals VT Wonen. Als Lucas, gedreven door Gods geest, optekent dat er vele lichten zijn in die opperzaal, dan heeft Lucas daar een heilige bedoeling mee. Dat geloof ik wel. Kan niet anders. Gods woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. Wat wil Lucas ons dan zeggen daarmee? Wel, allereerst maakt het duidelijk dat de christenen samenkomen in de avond, want er is licht bij nodig. Ze komen samen in de avond. En dan moeten we weten dat de eerste christenen niet een volledige zondag tot hun beschikking hadden. Het waren vaak slaven, ook arbeiders, die overdag op de zondag gewoon moesten werken. En dan 's avonds bij elkaar kwamen om de Heere te dienen. Zij konden niet anders. Ze konden niet zomaar tegen de baas zeggen, vandaag neem ik vrij, want het is zondag. Daar had een baas in het Nieuwe Testament helemaal geen boodschap aan. Geliefde gemeente, zullen wij deze dag koesteren? Wij zitten hier vanmorgen. Ik zag vanmorgen weer een brandweerbusje staan voor de kazerne. De man die eruit stapte kon niet naar de kerk. Zullen wij deze dag koesteren, gemeente? En ik weet niet hoe u het beleeft, maar wanneer we terug mogen komen van een poosje afstand nemen en misschien wel in het buitenland hebben vertoefd en we komen weer terug in de gemeente. Wat kan het niet weldadig aandoen dat we hier weer mogen zijn? Dat de Heer ons heeft gespaard, dat we weer in de thuisgemeente mogen zijn. Ik hoop, gemeente, dat u daar de grote waarde van mag zien. Het is echt niet vanzelfsprekend. Echt niet. De broeder net in de consistorie, de ouderling van dienst, hij bad het nog. Dat het een wonder is dat we nog in een vrij land leven en op mogen gaan naar Gods huis. Het is een goede zaak. En een grote zaak. Die vele lichten maken ook duidelijk, zo zeggen verklaarders, dat de christenen hun diensten in het volle licht houden. Ja, want de christenen stonden onder verdenking. De Heer Jezus had immers gezegd, dit is mijn vlees, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Eet dat, drink dat. En daarom werden de christenen, het klinkt heel bijzonder in uw oren, maar daarom werden de eerste christenen soms aangezien voor kannibalen. Mensen die vlees aten van andere mensen, het is te gruwelijk voor woorden, maar de eerste christenen stonden soms onder verdenking. En ook de Joden, dat weten we, waren niet blij met het christendom. Het lijkt alsof de christenen als het ware zeggen, wij houden geen diensten in het donker, wij hebben niets te verbergen, wij treden in het volle, volle licht. Gemeente, wij hebben ook niets te verbergen. Ik weet wel dat de godsdienst onder verdenking komt te staan, meer en meer, want als christenen ondermijnen we natuurlijk het gedachtegoed van de wereld. We hebben niets te verbergen. We mogen in het licht treden. We mogen naar buiten treden met het evangelie. We zien het hier. Maar er is ook nog wel een andere reden. Er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En die lichten verspreiden licht. Kom ik zo op terug. Ja, zo zeggen sommigen. Dat speelt parten, want dat zorgt voor oliedamp. Het onttrekt zuurstof uit de ruimte en dat is de reden waarom zo meteen een jonge man uit het raam zal vallen. Nu gemeente, laten we dan maar naar die jonge man gaan in vers 9. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster. Als er één iemand is geweest die veel zuurstof kreeg op deze plaats, is het Eutychus wel geweest. Want hij zat in het venster. En een venstergemeente ziet er niet uit zoals in onze tijd, kozijnen met daarin een raamwerk. Nee, die vensters in de tijd van het Nieuwe Testament waren grote openingen in een muur. U kent allemaal het woord window, dat komt van winddoor, een winddeur. Zo was dat in de tijd van het Nieuwe Testament. Het was een grote opening waar je in kon zitten, zonder glas, zonder beschutting. Daar zit Eutychus. In het venster. Waarom weten we niet? Maar we proberen het ons wel voor te stellen. Eutychus zit in het raam en zometeen zal hij uit het raam vallen. Maar we nemen hem nog even in gedachten voor ons terwijl hij in het raam zit. Eutychus zit in het raam. Daarmee zit hij niet binnen en daarmee zit hij ook niet buiten. Hij zit niet in het volle licht, de vele lampen. Hij zit ook niet volledig in het donker. Hij heeft oog voor Paulus en wanneer hij naar beneden kijkt, ziet hij ook het gewoel op straat. Hij heeft oor voor Paulus, maar hij hoort ook het rumoer op straat. Gemeente, dit is toch niet uw beeld, wat ik hiermee teken? Dat u misschien vanmorgen wel in de kerk bent en u hoort de dominee nu spreken. Ten diepste is het de Heere die vanmorgen spreekt. Maar dat u tegelijk al bezig bent met de plannen voor komende week. Hey, jonge mensen, ik heb toch ook niet jullie beeld hiermee getekend? Dat je nu wel luistert naar de dominee, maar dat je in gedachten samen met Eutychus, als het ware naar beneden kijkt, het gewoel van de wereld ziet en je bent in gedachten misschien al bezig met Met de aankoop van een nieuwe gadget? Ik hoop het niet. Gemeente, het kan ook wel ernstiger zijn. Dat wij vanmorgen wel in de kerk zijn. Jawel, misschien wel zeer godsdienstig en trouw. Maar dat we ten diepste nog niet echt binnen zijn. Dat we ten diepste nog buiten staan. Met de vrouw van Lot. Met Orpa. En met de oudste zoon. Wat gebeurt er met Eutychus? Hij zit in het venster. Paulus spreekt en Paulus spreekt. En met een diepe slaap overvallen zijnde. De grondtaal gebruikt hier een werkwoordconstructie die duidelijk maakt dat Eutychus in een proces in slaap is gevallen. Dus hij heeft eerst nog gevochten tegen de slaap. Heeft er tegen gestreden. Maar de slaap is hem steeds sterker geworden en uiteindelijk te sterk geworden. Waardoor hij als het ware zijn hoofd laat vallen en zo meteen zal er zo'n gewichtsverplaatsing plaatsvinden dat hij helemaal uit het raam valt. Gemeente, opnieuw een streep onder dit werkwoord, werkwoorden, dat hij door een slaap overvallen wordt. Dat kan ook gebeuren in het geestelijke leven. Dat u door slaap overvallen wordt. Dat kan ook Gods kinderen gebeuren. Het vuur dooft, de scherpte gaat eraf. En nee, dat gebeurt echt niet van het een op het andere moment. Dat is een proces. U laat de Bijbel meer en meer dicht. U komt minder in de binnenkamer. U buigt minder uw knieën. Het gebedsleven verflauwt. De eerste liefde wordt verlaten. En voordat u het weet, gemeente, slaapt u. En bent u met de bruid van het hooglied nog niet eens in staat en bij wil om de deur open te doen voor de bruidegom. Met een hoofdletter. Dat kan. Het is niet zonder gevaar. Het is als slapen in het opperste, in het topje van een mast. We zien het ook bij Eutychus. Want wat gebeurt er? Hij valt in slaap en door de slaap stort hij neer. Van de derde zoldering, dus de derde verdieping, helemaal omlaag. En hij wordt dood opgenomen. Hij valt van boven naar beneden. Komt op de grond terecht en sterft ter plaatse. Een woord voor Troas. Tot slot een wonder in Troas. Wat doet Paulus? Wat doet Paulus? Loopt Paulus naar het raam en zegt Paulus vervolgens: Eutychus, sta op! Eutychus, word wakker! Eutychus, ik zeg het je, in de naam van de Allerhoogste, ga op je benen staan! Had Paulus kunnen doen. Doet Paulus niet. Wat doet Paulus wel? We lezen het met elkaar. Doch Paulus, afgekomen zijnde, dat is 1, viel op hem, dat is 2, en hem omvangende, dat is 3. En dan gaat Paulus spreken. Maar gemeente, laten we ze bij langslopen. Paulus gaat allereerst naar beneden. Hij schreeuwt niet, hij roept niet. Hij daalt af naar Eutychus. Ik maak meteen maar een toepassing. Geliefde doopouders, wij moeten altijd afdalen naar het niveau van onze kinderen. Geen hoogdravende theologische taal, wel eerlijk zijn. We moeten wel eerlijk zijn. Afgelopen week mocht ik spreken voor een groep beveiligers op het Horenbeek College in Rotterdam. Toen werd ook gevraagd: hoe ga je nu om met mensen in de wereld en een groep collega's die niet in de Heere geloven? Toen heb ik heel duidelijk tegen die jonge mensen gezegd: altijd met twee woorden spreken. De zonde nooit verzwijgen. Dan krijgen we een heel goedkope evangelie. Eerlijk zijn, ook naar onze kinderen. Maar niet met hoogdravende taal. Afdalen op het niveau van een kind. En proberen op een kinderlijke, eenvoudige wijze. het woord van de Heere open te leggen. Afdalen. Tweede wat Paulus doet. Paulus valt boven op Eutychus. Dat klinkt ons bijzonder in de oren. Wij zouden dat ook niet meer doen in onze tijd. Maar wanneer we kijken naar het Oude Testament, dan staat Paulus in lijn met Elia. Die zich helemaal uitstrekte over de dode jongen. Zoon van de weduwe van Sarfat. Hij staat in lijn met Elisa, die hetzelfde deed bij de jongen, de overleden zoon van de Sunamitische. Lucas laat hier als het ware licht vallen, oud-testamentisch licht op de apostel Paulus. Maar dan nog de vraag, wat doet Paulus hiermee? Wel gemeente, om kort te gaan, Paulus vereenzelvigt zich met Eutychus. Hij gaat bovenop hem liggen en daarmee wordt hij één met deze man. Geliefde doopouders, maar ook anderen in de gemeente. Wij moeten één worden met de kinderen die wij van de Heere gekregen hebben. Wij staan als het ware als ouders wel boven hun, maar laten we niet geestelijk boven hen blijven staan. Wij zijn één met hen. En als ik het mag zeggen, zoals het vaker van de kansel klinkt, wij zijn van dezelfde lap gescheurd. Zijn niet beter dan onze kinderen. Wie zal een reine geven uit een onreine? Ik ben ook in zonde ontvangen en geboren. En daarom ben ik ook van nature het voorwerp van Gods toorn. Wij moeten één worden met onze kinderen. En wat doet Paulus nog meer? Hij omvangt Eutychus. Hij omarmt Eutychus. Dat mogen we ook doen. Ik zou bijna zeggen vanmorgen, ouders, dat moeten we doen. En dat moeten we ook veel doen. We moeten onze kinderen grootbrengen bij de Heere. De dienst aan de Heere, zeker. Maar laat het alles, alstublieft, in liefde gepaard gaan. En daarmee bedoel ik geen zoetsappigheid, dat weet u inmiddels van mij. Maar laat er liefde zijn. Waar liefde woont, 133. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Niet een grauw en een snauw. Niet waarom daarom, maar probeer in alle eenvoud af te dalen naar het niveau van een kind. Te vereenzelvigen met onze kinderen. Zo, mijn dochter, ik ben niet beter. Maar laten we ook in liefde de opvoeding van de Heere ter hand nemen. En dan zegt Paulus tot slot, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. Ja, dat kan Paulus zeggen. Een kind van de Heere kan zeggen, wees niet bang. Wees niet bezorgd. Daar heeft Paulus grond voor. Ik moet vanmorgen ook tegen degene zeggen die de Heere niet kennen. U hebt wel alle reden om te vrezen. Want vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Maar een kind van God mag zeggen, wees niet beroerd. Wees niet bang. Want zijn ziel is in hem. Dat betekent niet dat Eutychus niet echt gestorven is. Dat wordt wel gedacht. Dat betekent het niet. Paulus spreekt hier als het ware profetisch. Hij doet hetzelfde als wat Christus doet bij de jongeling van Nain. Ween niet, zegt hij. Ween niet tegen die weduwe. Ween niet, zegt de Heer Jezus, een hoofdstuk verderop in Lucas 8. Ween niet wanneer het dochtertje van Jairus is gestorven. Paulus mag het ook zeggen, door de genade van Christus. Wees niet beroerd, wees gerust, zijn ziel is in hem terug. Eutychus komt tot leven. Paulus gaat opnieuw naar de bovenzaal. Het brood wordt gebroken. Er wordt gegeten. En Paulus gaat verder met zijn preek. Inderdaad, onvermoeibaar. Onverzettelijk klinkt het woord. En dan besluiten we vanmorgen met deze woorden. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Ja, hier wordt gesproken over een knecht. Paida staat er in het Grieks. We mogen het vertalen met jongen, we mogen het ook vertalen met kind. En als ik geliefde doopouders vanmorgen zeg dat we het ook mogen vertalen met kind, dan komt dit ook wel in een bijzonder licht te staan. En zij brachten het kind levend en waren bovenmate vertroost. Dan gaat het over die zij als de ouders van dat kind. En dat geloof ik met verklaarders, dat we het zo moeten lezen. Want als ik Lucas 7 en Lucas 8 lees, dan zie ik ook dat de jongeling van Nain teruggegeven wordt aan zijn moeder. En lees ik in Lucas 8 dat ook de ouders verblijd zijn over de dochter die weer tot leven is gewekt. Dochtertje van Jairus. En daarom mogen we ook geloven hier in vers 12 dat Lucas wil zeggen, Eutychus wordt uit de dood teruggebracht, wordt aan zijn ouders gegeven en ze zijn vertroost. Ja, de kanttekenaren zeggen ervan, vertroost, dat is verblijd en verkwikt. En dan proberen we nu nog een laatste lijn te trekken. Eutychus, de gelukkige, maakte een ongelukkige val. Gemeente, wat was dan mens in het paradijs gelukkig? We hopen het vanmiddag te horen. Het was zeer goed. Maar wat hebben we in Adam? Een onvoorstelbaar diepe val gemaakt. Een ongelukkige val in de meest diepe zin van het woord. We hebben geen letsel opgelopen, maar wij zijn doodgevallen. Maar nu wil de Heere door middel van het woord zondaren tot leven wekken. En dat klinkt vanmorgen niet alleen door het evangelie, dat hebben we vanmorgen ook gezien. Want toen de kindjes werden gedoopt, werd duidelijk dat wanneer de Heere een zondaar levend maakt, dat een zondaar in zichzelf sterft, hij moet zijn oude leven achter zich laten. En hij mag door de Heilige Geest opstaan in een nieuw leven. Denk maar aan Eutychus. Dood ingegaan met Christus. Opstaan in een nieuw leven. Ik geloof dat er iets van wordt afgebeeld in Handelingen 20. En wanneer dan een kind van God door genade mag opstaan in een nieuw leven, mag hij in gehoorzaamheid aan de Heere gaan leven. Dat zij zojuist heel duidelijk ons doopformulier. En u die de Heere vreest, zult vanmorgen zeggen, dan merk ik weinig van in mijn leven. Die nieuwe gehoorzaamheid. Er is nog zoveel wat mij trekt op deze aarde. Wat mij bindt aan deze wereld. En ik val mezelf altijd zo tegen. Met die overblijvende zonde in mijn leven. Weet u waar ik aan moest denken? Geliefden, ik moest denken aan ons dochtertje. Vorige week, zondag, mocht ze 6 worden. En ze werd 's ochtends wakker. En toen zei ze tegen ons, ik ben nog net zo groot dan gisteren. Gisteren was ik 5, nu ben ik 6, maar ik ben nog net zo groot. Dat viel haar wat tegen, dat begrijpt u. Is het ook niet vaak zo in het geestelijk leven, u die de Heere vreest? U zou zo graag meer groei zien. U zou zo graag meer voor de Heere willen leven. Maar het is een proces. Kruisdood is een langzame dood. Het oude leven achter u laten. En met Christus opstaan in een nieuw leven. Het is inderdaad een weg die de Heere met zijn kinderen gaat. Maar geliefde gemeente, doopouders, het mag wel zijn tot blijdschap. Wanneer onze kinderen levend gemaakt mogen worden door de Heere Christus. En dat is een blijdschap die niet maar voor even is. Maar als die blijdschap persoonlijk mag worden beoefend en zichtbaar wordt in het leven van onze kinderen, dan zeggen we het met Johannes. Ik heb geen meerdere blijdschap dan dat ik zie dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En dat is dan een blijdschap, gemeente, die eenmaal ten toppunt zal stijgen. Amen.